Dit is Paperbacks Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Welkom bij Paperback Radio met vandaag een aflevering waarin wij op reis gaan. Aan de hand van Gerard Hulshoff, want Gerard heeft een boek gemaakt dat heet Omwegen van Spanje. Nou, de titel zegt het al, niet de geëigende toeristische oorden, maar de plekjes waar menigeen nog niet is geweest. En die heeft Gerard voor ons bezocht en hij heeft daar heeft ze allemaal verzameld, en het zijn er nogal wat, een prachtig boek van gemaakt. 9 ons, hè, geloof ik?
Ja, 900 gram.
900 gram, het is een zwaar boek. Het is ook prachtig geïllustreerd. Ik wil ook even aandacht voor de vormgever, Stefan Kraaienhaag.
Terecht.
Dat heeft hij zeer goed gedaan, heel erg leuk. Er staan dus heel veel foto's in ook. En wat mij opviel aan het boek Omwegen van Spanje, is dat de tekstjes beknopt zijn, maar op een bepaalde manier ook volledig. Dus je leest iets en dan heb je toch het idee, ik weet wat daar speelt. Nou, dat vond ik dat vond ik knap.
Wat mij wel geïnspireerd heeft is, als ik andere boeken heb als The Lonely Planet of de ANWB-gids, dan is dat meestal heel veel tekst, en in het midden van zo'n boek zitten dan een paar foto's, een stuk of 20. En wat mij elke keer overkwam was, als ik naar die foto's kijk, dan dacht ik, hé, daar wil ik naartoe. En dan ging ik zoeken in het boek. En dan kreeg ik ook veel te veel, alle kroegen en alle straten en alle restaurants en alle kerken. En nou ja. Maar zo werkte dat bij mij. Ik denk, als je dat nou combineert met elkaar, als je dus foto's die wel iets uitdrukken, dus het mag niet een loze foto zijn van een landschap of zo, als je dat combineert met een tekst die niet rechtstreeks, maar toch een beetje verscholen aangeeft van, wat is daar aan de hand, waarom moet ik daar naartoe? Nou, dat idee, dat kreeg langzamerhand erg vorm, erg veel vorm, ja.
Ja, in de beknoptheid toch redelijk volledig zijn, dat vond ik bijzonder. Mm-hmm. Je bent een omroepman geweest, nu al geruime tijd met pensioen, heb ik begrepen. Want luisteraars willen natuurlijk ook echt graag even weten wie je bent. Hè? Want dus lees ik even de achterflap. Je was in dienst van de KRO, waar je programmamaker was, afdelingschef, hoofdradio en tv en netmanager. Dat zijn geen kleine berichten. En na je pensioen ben je een aantal jaren adviseur geweest van de Rijksuniversiteit Groningen. Belast met organisatie en begeleiding van de postdoctorale studie RTV, journalistiek. En ook voorzitter van, maar dat was je tot 2002, voorzitter van de Stichting Grachtenfestival. En secretaris van de Stichting Cinekit. En kroonlid, dat ben je 6 jaar geweest, voor de Raad van Cultuur. Ja. En dat is al, 2008 is alweer 12 jaar geleden. Wat heb je in de afgelopen 12 jaar gedaan?
Kleinkinderen.
Ah.
Tennis. Koorzang.
Oorzang.
Koken, ik ben een hartstochtelijk zanger.
Goed zo.
En maar dat vult wel een week hoor, alles bij elkaar. Ja. Ik ben blij dat het nu even niet mag.
Even rust.
Even, ja. Ja. Ah, ja. Ik mis het wel, maar dat soort dingen.
Ja, begrijp dus, ik. En tussendoor natuurlijk ook weer naar Spanje neem
ik. Ja, ik denk dat, althans als ik zelf iets mag zeggen over de waarde van het boek, maar
uiteraard.
Het feit dat ik 50 jaar geleden begonnen ben met Spanje en gegrepen ben door Spanje en daar telkens opnieuw naartoe ben gegaan, dat zorgt ervoor dat het niet lijkt in elk geval op de reportages die je in allerlei bladen ziet en die de jongste redacteur vragen om een week naar Caracas te gaan en dan een verhaal te schrijven. En dat doen ze dan ook. En daar staat veel te veel in dat verhaal, overbodigs en zo. Ja, ja. Dus ik, langzamerhand ben ik, ja, heb ik zoveel informatie verzameld dat ik ook heel geserreerd kon zijn. En het begon een beetje met, ik had heel veel foto's natuurlijk. En ik had ook een overvloeiend dia-apparatuur. tussen drie apparaten en dan muziek erbij en een computer, een van de eerste computers van de wereld, maar goed. En daar gaf ik ook voorstellingen mee, want ik dacht, ja, ik moet toch die mensen iets vertellen over Spanje, want dat, ja, dat wil ik graag. Dat, ja. Verder heb ik er geen bedoeling mee, ik wil er niet rijk mee worden, maar ik wil ze wel wat vertellen. Maar toen dat hele dia-gedoe eigenlijk ook technisch gesproken niet meer kon en alles naar computers overging, toen ben ik ook gestopt. Je moest elke keer die projectoren en die computer en de tafel en het scherm opstellen, meenemen en synchroniseren en zo. En toen is dit langzamerhand gegroeid. Toen ben ik eerst nog sheets gaan maken voor mensen die naar Spanje gingen. En ik zei, waar ga je dan naartoe? Nou, wij dachten ongeveer. Ik zei, nou doe ik wel wat. En ik maakte dus wat je vroeger bij de ANWB had. Kon je een routeboek kon je krijgen. Hè? Dus ik heb voor al die mensen heb ik een routeboek gemaakt. Totdat ik dit idee kreeg van, ja, maar ik heb al zoveel. Laat eens kijken of dat in een handzame vorm te gieten is en dan niet dat plaatje midden in het boek en dan maar zoeken waar de kerk staat en waar de straat is, maar gewoon de essentie van iets opschrijven, althans de essentie van, zouden mensen dit leuk vinden of zouden mensen dit leuk moeten vinden? Zo ongeveer.
Nou, die essentie, daar doelde ik net op bij de inleiding, dat je toch in een beknopte vorm opeens het gevoel hebt dat je daar zelf ook een beetje geweest bent.
Leuk. Ja.
Nou ja, dat, okay, ja, zo heb ik het ervaren.
Ja, ja.
Het is ergens 50 jaar geleden ben je voor het eerst gegaan?
1970.
Dat is 50 jaar geleden.
Dat is 50 jaar geleden, ja.
Dat klopt. Ik moet overigens tussendoor even zeggen dat ik het eigenlijk wel... Ik moet de luisteraars een beetje waarschuwen. Want het is natuurlijk zo dat niemand de deur uit mag. Mm-hmm. Niemand mag de grens meer over. En wij gaan ze nu lekker maken met allerlei informatie over Spanje.
Dat is ook mijn probleem. Het is alleen wel zo dat ik heb er ook een kleine website aan gewijd. En inmiddels zijn er 3 pagina's vol met reacties.
Zo.
En de meeste van die reacties is, wat is het lekker om in de tuin dit boek te nemen? Of laten we die bladzijde eens nemen, want dat is echt voor ons een troost. Of wat een voorpret. Dus het is nu een beetje afgelopen hoor. Ik wacht nu op het moment dat we allemaal weer kunnen.
Ja, ja,
maar
ja.
Zo werkte het wel.
Ja. Ja. Nou, zo heb ik het ook ervaren. Ja. Want je hebt, als je het boek doorbladert en je kunt het gewoon hapsnap kun je het lezen en ervaren. Heb je echt het idee dat je op reis bent in Spanje. Maar we gaan even terug naar die 50 jaar geleden. Mm. Dat was toen nog de Franco-tijd, hè, neem ik aan.
En wat?
De Franco.
Ja, 71 is Franco weggegaan.
Ja.
Ja. Dus ik heb ook die Guardia Civil nog meegemaakt. Die mij aanhield met die hoedjes en die petten. Ja. En die jeetje zeg. 1000 doden hoor. En ik sprak nog bijna geen Spaans. Dus ja. Maar dat was snel over.
Maar de eerste keer, toen was je heel jong. En je was gewoon toerist? Of wat?
Ik was getrouwd. Had kleine kinderen. De eerste 2 keer zijn we met vliegtuig gegaan naar Bulgarije en naar Italië en zo. Totdat ik op late leeftijd, vond ik zelf, toen was ik 30 of zo, 32 geloof ik, een rijbewijs had. En toen zei ik, nu gaan we een eind rijden. En mijn zus, die docent Spaans was toen al, die zei, dan heb ik wel wat tips voor je. En ik had ergens een bungalowcomplex uitgezocht. Maar toen hebben we een ontzettend leuke reis gemaakt via Parijs en via vrienden van ons in de Ardèche onder Barcelona ergens. En toen zijn we echt heel intensief, en de kinderen vonden dat ook heel leuk, die buurt gaan verkennen. Dus Barcelona zelf en Poblet en Tarragona. En toen zijn we via hele kleine weggetjes van de Pyreneeën zijn we weer via Frankrijk teruggegaan. En ja, dan ben je verkocht.
Toen heeft het virus, weliswaar een heel onschuldig virus, heeft het toen toegeslagen.
Ja, ja. En daar kwam toen nog bij dat in 1982 heb ik voor mijzelf een studiereis naar Cuba georganiseerd. En dus heb ik eerst 3 jaar lang Volksuniversiteit Spaans gedaan. En dat bleek ook wel handig ook, want als je naar Cuba gaat, ik was ook gast van de regering, van de mediadirectie daar, of de minister van media. Maar, en ik wilde dus ook de kleinste plaatsen in Cuba bezoeken, omdat zij hadden het Amerikaanse systeem van radio. Dus je hebt de majors, je hebt de grote stations, En dan heb je de regionale stations en dan heb je de lokale stations. En de Amerikanen hadden dat zo georganiseerd, zoals ze dat ook in Amerika hebben, dat main station is het beste en de rest. Cuba heeft dat na de revolutie, dus naar Castro, omgedraaid. Het lokale station is het belangrijkste. En daarna de regio en daarna landelijk. Want de mensen willen weten welk ongeluk er in die straat is gebeurd of welke bakker het goedkoopst is. Maar dat er verder ook iets met Afrika, dat, nou ja, dus zo
het,
was
het. Het hemd is nader dan de rok.
En ik had zelf ook het idee van de regionale omroep in Nederland zit echt in het slop. Dus daar kan misschien iets uitkomen dat voor ons ook nuttig is. En dat heeft wel meteen gewerkt, want vanaf 1985 ongeveer heeft de regionale radio heeft een formele status gekregen. Ja. Heeft geld gekregen en verantwoordelijkheid is gelegd bij de provincie. Ja, Nederland is zo klein dat je het per provincie natuurlijk goed kunt regelen. Maar dat was, toen kwam Spaans kwam heel goed van pas. Want als je in zo'n klein dorp kwam, dan zat daar de hele gemeenteraad. En zei, wat leuk dat u komt. Oh jee. En wat fijn dat u van ons wilt genieten. En hier is een schildpadbiefstuk hebben wij voor u. En, nou ja. Dus je werd onthaald en dan moest ik een verhaal terughouden.
Maar dat was in Cuba, hebben we het
Dat
over,
was in Cuba, ja. Dus een verhaal van hoge eer om hier te mogen zijn. En wij zijn allemaal vredelievende burgers. En we hebben veel bewondering voor het Cubaanse systeem. Dat was toen ook nog zo. Jullie medische zorg en jullie... Maar ik had een hele speech dus opgegeven. En die kon ik overal herhalen. Want het volgende dorp had die eerste dorp. Een speech van mij natuurlijk nooit gegeven. Nou goed.
Je werd er ook steeds beter in.
Maar het gaat erom, ik kreeg toen ook meer fundament om met Spanje iets te doen. En ja, toen, Nederland heeft natuurlijk ook veel met Spanje gehad.
80 jaar zelfs.
Ja. Maar wat zo fascinerend is aan Spanje, en dat heb ik ook laatste keer door een muzikoloog laten uitleggen. Overal in Europa, of je in Ierland of in Hongarije zit, de muziek lijkt op elkaar. Als je goed zoekt, Denemarken of Italië, het lijkt op elkaar. Spanje, helemaal anders. En dat komt, die hebben geen Tweede Wereldoorlog gehad van 5 jaar. Of geen 80-jarige oorlog van 80 jaar. Die hebben een oorlog van 700 jaar gehad. Moet je je voorstellen, dus 700 jaar lang zijn de Moeren daar de baas geweest. Althans, in delen van Spanje. En en die hebben vrij vreedzaam kunnen leven met de christenen en met de joden. De Moeren hebben daar ontzettend veel beschaving gebracht. Want die was min of meer afgebroken nadat de Romeinen het land geplunderd hadden en weg waren. En daardoor ontstaan mengvormen in de cultuur die fascinerend zijn. Je hebt in Asturië heb je bijvoorbeeld Romaneske kerken, dus niet ja, Romaanse kerken, maar niet Romeins, maar Romaanse kerken, die ontwikkeld zijn. Terwijl de rest van Europa, waar kathedralen werden gebouwd, weg was. Dat lag achter de Pyreneeën. Dus ze hebben een hele eigen bouwstijl ontwikkeld. En het is prachtig om te zien hoe dat kan ontstaan. Je hebt de mengvorm van Moorse en christelijke kunst. De Moeren specifiek, de christelijke kunst specifiek. Maar je hebt ook allerlei mengvormen. Je hebt Mudéjar, dat zijn de Moeren die woonden in gebieden waar de Spanjaarden inmiddels de baas waren, maar hun eigen technieken mochten uitvoeren. En je hebt de Mozarabis, dat zijn de christenen die bij de Moeren verbleven, ook lang nadat de Moeren de baas waren. Maar dat werd ook allemaal getolereerd en je kreeg daar een beschaving die zo afwijkt van, je vindt het niet in Griekenland, je vindt het niet in Italië. Het is heel uniek wat daar gebeurd is. En dat is boeiend om dat allemaal te zien en proberen te begrijpen. En het is ook, Spanje kun je bijvoorbeeld voorstellen als een grote ton met water. Het is allemaal Moors.
Ja.
En dan zijn de Moeren, die zijn in 711 daar gekomen. Die zijn tot Poitiers gekomen, dus ver in Frankrijk. En worden dan teruggetrokken. En dan na 100 jaar zie je het water zakken. Dat wil zeggen, Dit is nog allemaal Moors, daaronder. En daarboven, dat is inmiddels veroverd door de christenen. En na 300 jaar zie je dat pijl nog verder zakken. Maar het heeft wel 700 jaar geduurd voordat heel Spanje christelijk was. En dat geeft zulke merkwaardige mengvormen. Als je in... ik draaf een beetje door misschien, maar... Als je in Sevilla bent...
daarvoor zit je hier, Gerner.
In Sevilla bent, staat een Moors kasteel. Het Alcazar.
Waarin?
In Sevilla.
Ja, ja.
Ja, Granada heb je dus het geweldige... Maar in Sevilla heb je ook een prachtig kasteel. Dan denk je, ja, dat hebben die Mooren goed gedaan. Helemaal niet. De christenen waren de baas daar in Sevilla. En hebben Moorse bouwheren uit Granada laten komen om het Alcazar in Sevilla te bouwen. En nou ja, het dat zijn fantastische dingen, verhalen, zijn
ja,
dat.
Ja. Het staat allemaal in je boek. Ja, ik vond... Sevilla heb je redelijk wat aandacht aan besteed. En ook Madrid...
Ja, hoewel ik,
ja, maar je hebt je daar toch ook in willen beperken, begrijp ik.
Ja, ja. Valencia heeft wat meer gekregen van me, maar... en Sevilla heb je natuurlijk het feit dat die stad een geweldige verandering heeft ondergaan... vanwege de wereldtentoonstelling in 1998, geloof ik, hè? Ja, dus 500 jaar nadat de Mooren weg waren en zo. Dus daar is een ontzettende moderneringsgolf overheen gegaan... Terwijl die stad wel, vooral in het centrum van de stad, helemaal zichzelf is gebleven. Dus daar ontstaat iets heel moois. Een oude porseleinfabriek waar Columbus nog zijn kaarten heeft geraadpleegd. Dus dingen waar je enthousiast voor wordt. Ja. En die je moet zoeken eigenlijk.
Ja. Ja. Wat was jouw eerste confrontatie met het stierenvechten?
Met de kinderen in Malaga. Dus dat moet rond 1972 zo in die buurt zijn geweest. En daarna eigenlijk, ik ben nooit meer naar stierenvechter. Ja, één keer nog, dat zal ik vertellen. Maar als je Hans Maarten van der Brink, onze Nederlandse schrijver, die heeft een geweldig boek over stierenvechten geschreven. De 30 dagen van Sant Isidor. Sant Isidor is in Madrid de grote arena. En die...
Corrida.
Ja, maar die beschrijft wat in dat stierenvechten aan de hand is en welke relatie dat heeft met de Spaanse cultuur en met de Spaanse volksgeest. Hij heeft er op een gegeven moment ook genoeg van op het eind, maar het is wel een fascinerend boek en ik had hetzelfde. En in Malaga heb ik het gezien, maar een van de leukste dingen die ik zag was... Bij Salamanca in de buurt, daar heb je ontzettend veel kwekerijen. Hoe noem je dat? Stoeterijen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En daar hebben ze op een landgoed elk jaar een evenement waarbij hele jonge stiertjes getest worden. En dat gebeurt door die stiertjes weg te halen bij hun ouders, hun moeder vooral, die staat ergens ver weg. En die stiertjes die worden dan door twee ruiters opgedreven. En die ruiters moeten proberen met hun lange stokken die stiertjes te laten struikelen.
Ach.
Ja. En als die stiertjes handig zijn, dan worden ze misschien later beroemd als stier. En ook het charmante daarvan is, er stond dus een grote platte wagen. En op die wagen stond een heel comité, een mevrouw en een meneer, en allemaal bekers die werden afgereikt. Dus je zag ook hoe dat helemaal in het geheel het was een volksfeest gewoon. Dat was leuk. En ik ben een keer nog bij Medina del Campo, daar logeerde ik, en toen zaten in hetzelfde hotel zaten Portugese stierenvechters.
Dat las ik in je boek.
Oh, ja.
En ja, vandaar dat ik het
vroeg. En die zeiden, ja, wij doen het heel anders. Dat blijkt achteraf, gaat die stier dood en zo. Maar niet in de arena. En die Spanjaarden dan boe en zo. Maar ook daar vond ik het weer fascinerend. Dat het is een klein dorp. En dan hebben ze een arena gebouwd. Want ze kunnen zich niet permitteren om een eigen arena te hebben. En op die arena zie je dus het publiek van het dorp zitten. En in het midden daarvan zit de harmonie, of fanfare, mooi blauw gekleed. En dan zie je dus op de achtergrond zie je de grote uitgebreide vlakte van Spanje. En dan een tribune en dan al die muzici die nog even naar het feestje opvrolijken, zeg maar.
Ja.
Ik vind het prachtig.
We zijn al helemaal in de Spaanse stemming. En dat kunnen we nu nog een heel klein beetje verhogen door even naar wat Spaanse muziek te gaan luisteren die nu jou is uitgekozen. Oké, we gaan even verder met Omwegen van Spanje. Een prachtig geïllustreerd boek van Gerard Hulshoff, die 50 jaar lang door het land heeft gereisd en voor ons alle pareltjes heeft verzameld. We hadden het net over stierenvechten, maar ik zag in de inhoudsopgave dat Pamplona ontbreekt.
Ja.
Heb je daar een reden voor?
Ik had er geen foto van. Ik was er wel geweest, maar... Ja, het vervelende is, kijk, Pamplona
is
bekend vanwege dat stierengedoe.
Ja.
En we gaan elk jaar weer 3 Amerikanen dood en
precies,
zo. Dus dat is meer toerisme dan... Pamplona is wel een hele leuke stad, universiteitsstad. En wat in Pamplona en die omgeving ook heel erg ontwikkeld is, is de eetcultuur. Ze hebben daar niet alleen tapas, maar ook pinchos. Pinchos is... het soort tapas dat ze in Baskeland serveren. En je hebt daar hele straten met alleen maar kroegen. Met de meest verfijnde... Dus dat wordt eendenlever en dat wordt echt krap. Het is echt... En dat heb je daar en dat heb je in Logroño... en dat heb je in San Sebastián ook nog een beetje. Maar Pamplona is echt het centrum. Maar ik heb dat stierengedoe nooit meegemaakt... Dus ik had er ook geen foto's van.
Nee.
Ik denk, ja, dat kan ik. Ik kan het wel doen.
Nee.
Maar ik kan wel wat verzinnen.
Hoeveel plaatsen staan er in je boek?
Ongeveer 250.
Ja, maar dit boek is 322 pagina's.
Ja, en sommige plaatsen hebben wat 4 of 5 pagina's.
Ja, ja, ja. Nee, dat is Salamanca onder meer, want daar was je nogal verrukt
van. Salamanca en Valencia, die hebben veel pagina's, ja.
Ja, ja. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, neem ik aan.
Ja, dat zou nog zo'n boek schrijven zijn. Ja. Ik doe het niet meer, want dan moet je nog 50 jaar. Nee, ik vind dat als je het doet, moet je het goed doen.
Hè? Nou, dat is vrij duidelijk. Maar dat betekent dat je toch een selectie hebt moeten maken. Of heb je het aan het toeval overgelaten waar je bent geweest?
Ik heb het sowieso overgelaten aan waar ik ben geweest, ja. Maar ik ben natuurlijk wel geweest op plekken waar ik graag naartoe wil.
Uiteraard.
Dus dat is een soort wisselwerking. Hè? Hmm. Hier was ik nog nooit geweest, roep ik dan. Maar ja, je komt toch, zoals 2 jaar geleden. Toen ging ik met de autoslaaptrein. Nee, niet, die bestaat niet meer. Met de TGV naar Bayonne. Helemaal in het. En daar een auto gehuurd. En dan moet je van Bayonne moet je naar Spanje. En dat gaat of via de autoweg naar San Sebastian. Maar je kunt ook over de Pyreneeën heen. En wij dachten, mijn vrouw en ik, weet je, dat gaan we eens proberen. Dus wij die Pyreneeën over. Nou, het zijn natuurlijk bekende overgangen. Je hebt daar Roncesvalles van de Camino de Santiago. Maar we hadden er ook eentje. En dat was het ene leuke dorp naar het andere. Maar wel hoog in de bergen natuurlijk. Tot we op een gegeven moment ergens een botanische tuin zagen. En dat was een Spaanse gek, een beetje, die een jaar ergens in het begin van de vorige eeuw daar een botanische tuin heeft aangelegd met allerlei exotische producten. Dus daar stonden palmbomen, daar stonden rietbomen. En dat zet je dus midden in de Pyreneeën. En dan, ja, dat vind ik dus leuke dingen. Ik wist het niet. Ik vind dat iedereen het moet weten.
Ja, 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 ja.
Dus er zit, voor een deel is het echt gericht op. Dat zijn dingen die ik gezien heb. En waarvan ik denk, dat moet ik nog wel even verder vertellen. En het waren ook dingen die ik niet gezien had. En die ik later tegenkwam en dacht, hé, dat is wel heel bijzonder. En
toch een soort missie ook.
Ja, ja.
Als ik het zo mag uit.
Ja, KRO, hè.
Ja, dan krijg je dat. Ja. Dan heb je natuurlijk 2 soorten toeristen die naar Spanje gaan. De ene soort, en dat is denk ik de meerderheid, die gaat in een resort zitten en legt om 7 uur 's morgens een handdoek
op een lichtbedje.
En jouw type toerist, die zijn denk ik in de minderheid.
Ja, zeker. Ja. Nou, kijk, in het begin, de combinatie die ik had van ergens een resort met de kinderen een week zitten. Maar wel een week erover doen om er naartoe te gaan. En 2 weken naartoe om er van af te gaan.
Dus je kunt het ook combineren.
Dat was daarom. Ergens in de vakantie blijf ik ook altijd wel ergens 3 of 4 dagen.
Ja, ja, ja.
Dat is.
En doe je nog steeds? Ga je nog steeds?
Ja, nee. Morgen ben ik 20 jaar getrouwd.
En
wij hadden afgesproken met elkaar dat we dat in Spanje zouden vieren.
Ja, dat gaat niet door.
Nee.
Dus dat moet nog even worden uitgesteld. En waar zou je dan naartoe gaan?
Dan zouden we in midden Spanje ergens in een van de natuurparken gaan zitten. Je hebt daar hele merkwaardige natuurparken, ook bekend in Nederland eigenlijk, omdat heel veel van de vogeltrek naar het zuiden halteplaatsen nodig heeft in Spanje, dus die vind je. En je hebt daar ook midden in Spanje bijvoorbeeld een heel mooi park met zoutwater en zoetwater. En dan krijg je dus een hele merkwaardige cultuur van en planten en vogels.
Hmm.
Nou, het is leuk om daar toch eventjes te bezinnen en te denken, wat gaan we de volgende 20 jaar doen?
Ben je ook nog vogelaar?
Nee.
Dat niet?
Oh, nee, ja, mijn vrouw wel.
Houd een keer op.
Mijn vrouw heeft een app en die als die een vogel hoort, dan doet ze zo. En dan,
weet ze welke het is.
En dan weet ze wat het is, ja.
Oh, wat leuk.
Ja.
Ja, ja, ja. Dat betekent dat je niet, als je ze zo concentreert op Spanje, dat je de rest van de wereld hebt verwaarloosd.
Af en toe ben ik, overspelig. Dus ja, nee, ik vind exotisch.
Zo voel je dat ook?
Exotisch, nee, ik ben met de auto Zweden, Finland, de Noordkaap, heel Noorwegen, boven de de kring, de Kreefse kring, ben ik geweest. Ik ben in Turkije tot aan de Armeense grens geweest. Dus heel Koerdistan heb ik gezien. Ik ben in Eritrea geweest. Toen het nog goed was. Toen er net een nieuwe president was, Afiwerki. En wij allemaal dachten, hé, dat is het Cubaanse model. Maar het bleek een vreselijke dictator te zijn. En ja, dus Cuba. Ik vind het wel. Italië heb ik ook heel veel gezien, hoor. Maar niet zo intensief als Spanje. En het is misschien toch wel goed om. Ik realiseer me dat Spanje ook voor mij zo toegankelijk is, omdat ik de taal spreek. Mensen die zeggen, wij gaan vandaag naar Vietnam, denk ik, ja, doe maar hoor. En dan zoek je maar iemand die Engels spreekt misschien, maar je hebt het wel, maar je spreekt die taal niet. Je kunt niet communiceren met de mensen. En dat is echt het leukste in Spanje, hoor. Dat je echt, en ook vrij diep, ze zijn ook vrij openhartig als je het ernaar vraagt. Interessant natuurlijk, die hele Franco-tijd. Mensen die dat hebben meegemaakt.
Die verdeelt het land nog steeds tot op de dag van
vandaag. Ja, maar het is ook een waanzinnige toestand geweest. Ja. Een burgeroorlog die en daarna natuurlijk van 1934 geloof ik tot 1971 Franco. Dus. Maar ja, ze leven er mee. Ze leven er wel mee. Ja. Er is af en toe een actiegroep en die zorgt dan dat mensen worden opgegraven en dat aan het licht gebracht wat er allemaal gebeurd is. Een van de mooiste dingen die in het boek staat, vind ik, is de plaats Belchite. Dat was een dorp waar heel veel radicalen zaten. Dus Franco moest dat met de grond gelijk maken eigenlijk. Dat heeft hij ook met bommenwerpers en alles. Het is gewoon één grote puinhoop. En de bedoeling van Franco was dat het symbool zou zijn van, kijk eens wat die mensen, die vijanden van mij, wat die met Spanje hebben aangericht. En Franco zei, en dan ga ik een nieuw dorp maken voor de oude bewoners van Belchite. 3 kilometer verder. En dan zie je hoe belangrijk het is dat ik er ben en dat wij dit allemaal gerealiseerd hebben. Maar uiteindelijk is Belchite een monument geworden van de slachtoffers van de burgeroorlog. En het is echt, er zit een foto ook in van een oude soldaat met een geweer, die houdt de wacht en zo. En af en toe komen er bussen langs met kinderen. Maar als er niemand is, dan lopen er ook zwerfhonden rond. En dan denk ik, ja, waar ben ik eigenlijk? Het is echt heel, heel fascinerend.
Volg je de politiek ook?
Ja, maar met een beetje droefenis, moet ik zeggen.
Want?
Nou ja, het lukt niet om van dat land echt een eenheid te maken. Dat is het eigenlijk ook niet. Italië is meer dan Frankrijk of Italië. Is een verzameling van landen. Galicië en Catalonia zijn hele andere streken. Andalusië en Extremadura zijn hele andere streken. En dat hebben ze ook wel gehonoreerd door in de wet toe te staan dat al die streken een bepaalde vorm van onafhankelijkheid hebben. Dus een eigen gezondheidszorg, een eigen onderwijs, soms ook een eigen taal, een eigen financiën. Defensie doen ze niet, maar in elk geval, daar gaat natuurlijk ook de strijd in Catalonië over. Mm-hmm. Catalonië was behoorlijk onafhankelijk, dat wilden ze vastleggen in een statuut. Dat is in 2006 is dat overeengekomen. Catalonië en Spanje waren het met elkaar eens. En toen zei het hoge gerechtshof in Spanje, het gaat niet door. En daar is de ellende begonnen. Mm-hmm. En de Basken hebben dat wel gerealiseerd. Galicië heeft het wel gerealiseerd. Maar het blijven natuurlijk landen die samen een land vormen. En probeer daar maar eens een eenheid van te maken.
Aan welke kant sta jij als het gaat om de Catalaanse kwestie?
Ik denk dat de Catalaanse kwestie heel erg overdreven wordt. Als je weet dat meer dan de helft van de inwoners van Catalonië geen Catalanen zijn. Dat zijn mensen die uit het binnenland van Spanje geëmigreerd zijn, vooral in de buurt van Barcelona wonen, en eigenlijk daar hun plek hebben gevonden en dus zich ook Spanjaard in Catalonia voelen en niet Catalaan die, kijk, in Baskenland hebben ze het uiteindelijk goed kunnen oplossen.
Wat is het verschil dan?
Ik denk dat de radicaliteit in Baskenland, dat die uiteindelijk door de rest van Spanje werd afgewezen. Dit gaat te ver. Deze moorden, deze slachtoffers, dat soort dingen.
Ja,
dat gaat te ver. Dus we moeten een balans zoeken. En toen hebben ze wat toegegeven aan de ETA en ze hebben weer wat teruggekregen. Ja. En je ziet dus ook dat de Spaanse regering nu voor een deel afhankelijk is van Baskenland. Die wordt meegenomen in de regering. Terwijl Catalonië laten ze nog eventjes sudderen.
Ja.
Stom hoor.
Ja. We duiken nog even in de Spaanse muziekbibliotheek.
Gitana que ha de viñas, me lo digas pues, no lo sé, si saldré de esta aventura, o sin ella moriré, o sin ella perderé. Con la vida, o sin ella triunfaré. Tu gitana que ha de viñas, me lo digas pues no lo sé. Tu gitana que ha de viñas. Me lo digas pues, no lo sé, si saldré de esta aventura, o sin ella moriré, o sin ella perco la vida, o sin ella triunfaré. Me lo digas pues, no lo sé.
We zijn weer terug bij Omwegen van Spanje. De titel zegt het al. Niet meteen rechtstreeks op je doel af, maar lekker zwerven door het land. Wat jij hebt gedaan, Gerard Hulshoff. Prachtig boek gemaakt met een Een hele fleurige cover, allemaal zonnebloemen. Ja. Wat heeft je daarvoor gemotiveerd? Dat cover had natuurlijk...
De diervoorstellingen die ik ooit gaf, die begonnen ook met zonnebloemen.
Oh, oké. Okay,
ja, er zijn ook allerlei mensen die zeggen, dit is Zuid-Frankrijk. Ik zeg, nee hoor, Spanje.
Ja. Het zijn Spaanse zonnebloemen.
Het zijn echt Spaanse. Ze zijn in de buurt van, in Andalusië, bij een van de witte dorpen. Ik heb dezelfde zonnebloemen ook 3 maanden later als uitgebloeide op de foto. Nee, ik vond het ook, als ik dit boek zie tussen andere boeken, dus in de etalage zie staan bij een boekhandel, wat het geval al is, dan springt hij er echt uit.
Ja,
springt
er
echt uit, ja.
Ja, het is in de boekhandel ook nu verkrijgbaar.
Ja.
Omwegen van Spanje. Ja. Kan iedereen aanraden die...
Kijk, boekhandels zijn... Bij mij in de straat is hij 3 dagen in de week 3 uur lang per dag geopend. En dat is het dan.
Ja.
Scheltema heeft het ook. En heeft het ook al goed verkocht, vind ik.
Mm-hmm.
En op de website van bol.com staat hij ook behoorlijk. De ANWB nog niet, want die wachten tot we weer naar Spanje gaan.
Is er veel concurrentie voor je op het gebied van boeken over Spanje?
Nee.
Niet, hè?
Nee.
Ja, dat was Rick Saal, hebben we geprobeerd.
Ja, maar dat is... Ik heb Rick Saal stuk gelezen, hoor.
Het is overigens niet meer verkrijgbaar.
Hè?
Het is niet
meer verkrijgbaar. Nee, er zou een tweede druk komen. En ik heb naar meneer Saal heb ik ook een stuk of 50 correcties gestuurd.
Ah. Zal,
ja. Maar het is ook alweer 25 jaar geleden, dat boek.
Ja, ja, klopt.
En, maar en daarvan zei ze, nou, die zullen we meenemen in de volgende druk. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar het nadeel van Saal is dat hij beschrijft 50 routes... Hij gaat van Talavera naar Villafranca of zo. Dan denk ik, ja, maar dat doe ik nooit. Nee. Ik ga niet. Dus ik heb hem wel gebruikt als ik ergens toevallig op een route kwam die hij ook beschreef. Maar daarna kon ik het boek ook weer wegleggen, want het werkte niet. Dus dat, maar ja goed, het oerboek is natuurlijk Cees Notenboom.
Ja, oh, die citeer je ook, hè?
Ja, dat is echt die... is echt, en hij is ook de inspiratie als het gaat om wat kan je in Spanje overkomen. Dus hij zegt zelf ergens dat je bent aan het zwerven. En er is een afweg. Het zelfgemaakte labyrint van de reizigers die zich elke keer weer laat verleiden door een zijweg. En door de zijweg van die zijweg, door het geheim van de onbekende naam op de wegwijzer... Door het silhouet van het kasteel in de verte, waar nauwelijks een weg naartoe gaat, door wat er misschien achter de volgende heuvel of bergrug te zien zal zijn.
Ja, ja.
Nou, dat is de essentie van dit boek ook natuurlijk.
Ja. Dat is... ik heb er ook een. Nou, dat is waar uit jouw boek.
Ja.
Maar die vond ik ook heel mooi. Dus
Ja,
daar komt ie. Ik weet niet waar we heen gaan. Maar één ding weet ik wel. Dat we, waar we ook heen gaan, de weg zullen kwijtraken.
Ja,
dat is natuurlijk ook een essentie van je boek. Hè?
Ja.
We zien wel waar we uitkomen.
Ja.
Maar dat kan natuurlijk ook teleurstellend zijn. Ik geef even een voorbeeld. Want ik was in Namen. Hè?
Ja.
Daar hadden we al voor gewaarschuwd dat we die niet meer zouden kunnen herinneren. Maar het gaat over het plaatsje waar de koning zijn zomerverblijf had. Zeg het maar.
Aranjuez?
Aranjuez, ja.
Aranjuez, ja.
Precies. Hooggestemde verwachtingen. En het staat ook in je boek.
Ja.
En toch, ik ben benieuwd wat Gerard daarover schrijft. En toen ik daar was, was het een dodelijk saai plaatsje.
Allemaal rechte straten, hè?
Allemaal rechte straatjes. Ja. Dus ja, daar ben je heel snel uitgekeken. En dat paleis, nou ja, oké. Dat
paleis moet je niet hebben.
Nee, moet je hebben. Nee. Kan je deze in? Dus ik was redelijk teleurgesteld. Maar nu lees ik in jouw boek dat je daar ook hele leuke wandelroutes hebt. En dat wist ik dus niet.
Fantastisch park. Fantastisch park.
Ja, nou ja.
En er is één huis dat ook... Dat paleis moet je van buiten zien. Maar dat soort dingen, ja. Die moet je proberen te vinden.
Altijd even iets verder kijken dan je neus lang is. Want dat heb ik ook uit je boek opgestoken. Ja. Niet het obligate...
Dus ik ben ook wel in Barcelona geweest en ik ben in Valencia geweest en ik schrijf daarover. Maar het zijn wel bijzondere dingen. Het zijn niet de Ramblas en de haven en de Olympische Spelen en, enzovoort.
Nee. Wat me ook opviel, dat er heel veel kastelen, gebouwen, et cetera in staan. Hè? Het is landschap. Ja, ik sla het open bij waar het ook open slaat. Het blijft altijd fascinerend. Centraal Spanje, Castilië en León. En dan zie ik ook prachtige kastelen. Ik had een heleboel van die dingetjes in het boek geplakt. Hier ook een kasteel, Coca.
Ja,
Ik vind het de moeder van alle kastelen. Ja, we het er toch over hebben.
Fantastisch kasteel is dat.
Oh ja?
Ja, fantastisch.
Ik ga het voorlezen.
Ja, oké.
Ik vind het de moeder van alle kastelen, het kasteel van Coca. Reusachtig groot met koepeltjes. Ja, het is inderdaad ook schitterend. Koepeltjes, torentjes, versieringjes en een dubbele slotmuur. Van binnen valt het misschien een beetje tegen, maar een paar keer per dag is er een kruip-door-sluip-door rondleiding die met name voor de kinderen erg spannend is. Het kasteel werd gebouwd onder toezicht van een Moorse architect. Hij en zijn collega's kregen vaak de opdracht grote gebouwen te ontwerpen en werden alarifes genoemd. Mensen die de kunst van het bouwen begrijpen. Voor het grootste gedeelte van de constructie is een bijzondere baksteen gebruikt. Geharde steen die de vijandelijke aanvallen tijdens de belegering beter zou kunnen weerstaan. De stenen zijn glad met de mortel gelegd, zodat de lijnen van het metselwerk duidelijk zichtbaar zijn. En dit creëert een typisch patroon op de torens en de muren. Vooral bij zonsondergang geeft dat een prachtig effect. Nou, kijk, ik heb het hele verhaal nu voorgelezen. Ja. Dus dat geeft ook weer aan dat in die beknoptheid heb je toch een wereld voor je open.
In ieder geval moet je op dat soort dingen letten en niet dat kasteel maar even kijken. Oh ja, dat is
Ja. Duidelijk. Maar goed, is dit nou je Spaanse magnum opus? Zou je het zo kunnen. Want er komt niet nog een.
Er komt niet nog een boek, nee. Het is ook. Ik heb één boek geschreven. Ik heb wel wat meer gepubliceerd, maar één boek geschreven. Dus het is altijd een magnum opus. Maar nee, het is. Ik ben ook niet zo'n extravert persoon dat ik denk, nou, ik ga nu een stuk muziek componeren. Dit is gegroeid.
Ja, ja.
Het was er en het werd groter en het werd groter. En ik denk, nou, dan gaan we het ook eventjes afronden.
Ja, ben je tevreden?
Ja, maar dat vooral door de mensen die me geholpen hebben. Ik ben ook in mijn omroeptijd. Ben ik nooit de geweldige uitvoerder geweest. Ik heb gewerkt met Henk Terlinge en met Michel van der Plas en met Gerard Cox en met Louis van Dijk en met Jules de Korte. En die konden allemaal dingen veel beter dan ik. Maar af en toe kon ik zeggen, dus als je het nou eens zo doet, of als je het nou eens zo doet. Ik ben altijd een soort manager van cultuur geweest. En de eer ging ook dan naar de heren en dames. Maar ik was ontzettend blij met het resultaat. Hoewel ik eigenlijk nooit altijd helemaal blij ben geweest met het eindresultaat. Ik heb heel lang een programma gedaan, Cursief heette dat.
Ja.
Dat was een satirisch programma.
Briljant. Ja.
En dat werd ook semi-live opgenomen, dus. Smiddags in Amsterdam, in het theater van Cito Hoving. En dan gingen we met de auto naar Hilversum. En dan monteren. En 5 minuten voor de uitzending was het klaar. En dan ging die uitzending lopen. En dan dacht ik bij mezelf, verdorie, dit had toch iets anders gemoeten. Dat heb ik bij dit boek niet. Ik denk, oh, dat is mooi.
Dit is compleet.
Dit is mooi, ja. Maar dat hebben dus die mensen om mij heen ook gedaan, hoor.
Ja.
Heeft die vormgever, Stefan. Ik heb eerst 2 vormgevers versleten, zeg maar, die aan het werk gingen. Die zei, oh, boek maken, ja, leuk. Deze man, die maakt reclamefolders. Voor grote bedrijven, dus voor de Ven en de Sligro en zo. En dan zegt Sligro, wij gaan een week aandacht besteden aan Spaanse tapas en ham. En dan moet die man dus iets maken, waardoor die ham verkoopt en die tapas verkopen. Ja. Hij moet dus
Het water moet je in de mond mogen.
Hij wil natuurlijk altijd nog meer. Want grafisch gezien zou het nog mooier kunnen. Maar iemand die hem erop wijst, van denk erom, uiteindelijk moet het daarom gaan. Nou, en dat heb ik dus met die man wel gehad. Maar ik ben dolblij met al die ideeën die hij heeft. Ik bedoel, als ik er één van de vijf heb afgewezen, dan was dat vanwege de functionaliteit van het boek. Maar niet omdat het niet leuk was.
Nee, dat maakt het boek ook zo. We moeten Stefan Kraaien,
ja, Kraaien
nou
ja.
Nog maar even. Dankbaar zijn omdat het de vlakverdeling met. Er staan heel veel plaatjes in.
Ja, er staan meer dan 1000 foto's in.
Moet je nagaan.
Ja.
En ook nog heel veel tekst. Dus ja, dat is natuurlijk een prestatie van formaat. Om dat op een manier te doen die het oog streelt en blijft strelen.
Ik geef het door.
Ja, graag. Ja, ik ken hem trouwens, hij kent mij ook.
Echt?
Ja, echt waar.
Wat leuk.
Ja. Blijft een kleine wereld.
Oké. Okay.
Je had het net over je omroep verleden. Heb je nooit de neiging gehad, om nu toch, het is een boekenprogramma, om daarover te schrijven?
Nee. Nee. Ik heb.
Wat heeft je ervan weerhouden?
Hetzelfde als mensen die op voettocht gaan naar Santiago. Die doen dat. En die zeggen, nou, daar ga ik een boek over schrijven, hoor.
Er zijn er al 3000 van.
Ja, ik wou zeggen. Dus een boek schrijven, ik heb veel meegemaakt in de omroep. Dat klopt. Ik heb ook allerlei problemen, ruzies, politieke toestanden, voorzitters versleten. En ik kan er heel veel verhalen over vertellen. En ook Stefan zegt tegen mij, oh ja, volgende boek. Maar het heeft alleen maar zin als daar ook zeg maar een verdieping in zit. Dus als dat een uitzicht biedt op maar wat dan wel en hoe dan wel. En dat heb ik in de Raad voor Cultuur heb ik het wel gedaan. Dus ik heb een groot rapport uitgebracht over de toekomst van de publieke omroep. En dat ben ik het nu nog mee eens eigenlijk. Maar toen kwamen we in de Vaste Kamercommissie om een toelichting te geven op dat rapport. En op een gegeven moment begon ik enthousiast te vertellen van ja, en als je nou eigenlijk. Toen zei de voorzitter, meneer Hulshoff, u houdt geen rekening met de politieke werkelijkheid. En toen zei ik, ja, maar de Raad voor Cultuur houdt zich toch bezig met de maatschappelijke werkelijkheid. Ja, dat kunt u wel zeggen. Nou ja, goed.
Enzovoort,
dus,
ja.
Dus ja, dat rapport, dat is mijn testament bij de omroep, dat klopt wel. En ik heb ook bij de Raad voor Cultuur heb ik het rapport geschreven over mediawijsheid. Dat begrip bestond niet, in het Engels wel. En inmiddels is daar een heel departement van gekomen, met die titel. Dus dan denk ik, ja kijk, dan heb je er dus ergens over dat relevant is en dat aanleiding geeft om maatregelen te nemen, actie om te ondernemen of iets te verwerpen. Maar dan heeft het diepte gekregen. En al die verhalen over ja en toen en toen en toen. En ik heb ontzettend veel leuke verhalen over de omroep.
Maar
ik ga er geen boek over schrijven.
Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Mis je het?
Helemaal niet.
Niet?
Nee. Nee, maar ook Bij de omroep heb ik hetzelfde eigenlijk meegemaakt als met andere dingen. Uiteindelijk waren we erg. Ja, we waren echt op de goede weg toen Nederland 1, 2 en 3 dette managers kregen. En op Nederland 1 de AVRO en de KRO en de NCV moesten gaan samenwerken. En kijk, dan maak je de overstap van een zuilenomroep naar een omroep van sterke productieeenheden. Ik bedoel, het is onzin dat omroepen opdracht moeten krijgen om iets voor de jeugd te maken als die omroep zelf ouder is dan 100 jaar langzamerhand. Dus die overgang. En daar waren we een eind mee onderweg. Dat begon echt heel, heel, heel goed te komen. Maar toen waren er omroepvoorzitters die zeiden, hou maar op meneer. En de politici die zeiden, heel goed omroepvoorzitters hoor. Want, nou ja, want politieke partij en omroep hadden elkaar toen nog nodig. Ja. En ik vind dat als je als programmamaker Zo wordt eigenlijk beperkt in wat je kunt en wilt doen, omdat dat systeem niet deugt en er niet het beste uitkomt, want Nederland kan prachtige programma's maken, en we hebben ze ook af en toe, maar er komt niet uit wat erin zit. Dat is ontzettend frustrerend. Dus ik heb ook de zenderkleur in radio heb ik ontworpen, hè. We waren allerlei kleurloze zenders die Hilversum 1 en Hilversum 2, en die moesten dan per jaar wisselen van golflengte, en dan kwam 3 erbij, maar was dat nou, dat moest een vrolijke zender worden, nou ja, en 4 was er nog helemaal niet, dus op een gegeven moment is daar een duidelijke 1, een duidelijke 2, een duidelijke 3, een duidelijke 4, een duidelijke 5 gekomen. En ja, dat heeft een hoop bagger over mij, heb ik over mij heen gekregen. Vooral van VPRO-zijde, want de VPRO is mij lief en ik ben ook heel lang lid. Maar die staan voor de absolute vrijheid, terwijl in de media werken natuurlijk een relatieve vrijheid is.
Ja.
En daar is de hele constructie ook op gebaseerd. Er is overheidsgeld en dus moet er iets gebeuren met dat geld dat de publieke zaak dient. Nou ja.
Gerard, wij dwalen af.
Ja.
Weliswaar geheel in lijn met je boek.
Ja, oké. Okay. Ja, alles hangt met alles samen.
In je boek doe je niet anders dan van de ene plek naar de andere. En veel erger is nog dat de tijd erop zit.
Oké. Okay.
Jammer, want ik had allemaal plakketjes in het boek, want ik wilde met jou het land door. Maar ja, dat... Dat moeten de lezers dan maar zelf doen. Door het boek Omwegen van Spanje te kopen. Ik kan het aanbevelen, want je wordt daar heel erg reislustig van. Mm-hmm. Wat misschien nu in deze tijd wat ongemakkelijk is. Maar goed.
Voorbereiding is ook de helft van het plezier.
Precies, daarom. Dus Gerard, hartelijk dank voor jouw komst bij Paperback Radio. Heel veel succes met het boek Omwegen van Spanje. En ik hoop dat je straks weer op reis kunt naar het door jou zo geliefde land.
Wie weet komen we elkaar tegen, hè?
Je bent
als jij dat boek hebt. En
laten we het hopen.
Nee, oké, dankjewel.
Dankjewel, dit was Paperback Radio en tot de volgende.